De schriftlezing van morgen is Johannes 20, vanaf vers 11 tot en met vers 18.
En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Geliefde gemeente, een van de meest mooie plaatsen in Israël is denk ik wel de omgeving van het meer van Galilea. Meer met daaromheen glooiende heuvels, die in het voorjaar weer nieuw leven laten zien. Allemaal geuren en kleuren zouden wij zeggen. Verschillende tijden van het jaar vliegen ook bijzondere vogels over. Onder normale omstandigheden is het een gebied dat rust en vrede ademt. En daar, aan het meer van Galilea, ligt ook het dorpje Magdala. Een dorpje waar tot op de dag van vandaag nog verschillende restanten van zichtbaar zijn. Daar staat ook nog een bijzondere kerk. Een kerk die je kunt bezoeken, en als je die kerk binnengaat, kom je in een groot voorportaal met aan weerszijden verschillende ruimtes. En in dat voorportaal staan verschillende pilaren opgesteld. En wanneer u er geweest bent, hebt u het met eigen ogen kunnen zien. Op die pilaren staan allemaal namen van vrouwen. Vrouwen uit de Bijbel. Vrouwen die de Heere Jezus mochten dienen. Vrouwen die de Heere Jezus mochten liefhebben. Vrouwen die de Heere Jezus mochten volgen. Er is één pilaar leeg gebleven. Daar staat geen naam op afgebeeld. En dat is bewust zo gedaan. Waarom? Wel, die pilaar staat voor alle vrouwen die nog in de Heere Jezus zullen gaan geloven, of die na de tijd van de Bijbel in hem zijn gaan geloven. Die pilaar is nog leeg, omdat er nog naam bijgeschreven kan worden van diegene die de Heer Jezus nog mogen gaan volgen. Zou uw naam op die pilaar kunnen staan? Zou jouw naam op die pilaar kunnen worden bijgeschreven? De naam van Maria Magdalena staat er in ieder geval op een van die pilaren. En het is de hulp van de Heere dat we vanmorgen een gedeelte willen overdenken, waarin we ook Maria Magdalena zien. Maria Magdalena, die op zoek gaat naar de Heer Jezus. En we staan stil bij het gedeelte zoals we dat net met elkaar hebben gelezen. Johannes 20, vanaf het 11e tot en met het 18e vers. En dan schrijf ik als thema boven de verkondiging: een zoekende Maria gevonden. Een zoekende Maria gevonden. Drie gedachten. Allereerst Maria in tranen over Christus. Dat hopen we te belichten vanuit vers 11 tot en met vers 13. Maria in tranen over Christus. In onze tweede gedachte, Maria in gesprek met Christus. Dat is vers 14 tot en met vers 16. En in onze laatste gedachte letten we erop hoe Maria handelt in gehoorzaamheid aan Christus. Dat zijn de laatste twee versen die we willen overdenken, vers 17 en 18. Dus allereerst Maria in tranen over Christus, en dan Maria in gesprek met Christus, en tot slot Maria in gehoorzaamheid aan Christus. En dat alles onder het thema, een zoekende Maria gevonden. Afgelopen vrijdag hebben we gestaan bij de heuveltop Golgotha. Daar hing de Heer Jezus aan het middelste kruis, met aan weerszijden twee misdadigers gekruisigd. We hebben gehoord en gezien hoe de Heer Jezus van alle kanten werd bespot en gesmaad. Mensen om hem heen hebben hem bespot. Twee misdadigers naast hem hebben ook met hem gespot. En ook aan de voet van het kruis werd een spotspel met hem gespeeld, want er werden loten geworpen, er werd gedobbeld om de kleding van de Heer Jezus. Maar te midden van al die spot en smaad hebben we ook gezien dat er een groepje vrouwen in de buurt, in de nabijheid van het kruis heeft gestaan. Een groepje vrouwen van zo'n 4 vrouwen. Wij zouden misschien gedacht hebben vrijdagavond, wat moeten die vrouwen dan nu nog? Op dit afgrijzelijke ogenblik, als de Heer Jezus daar hangt te sterven, naakt aan het kruis, bebloed, wat moeten die vrouwen dan nog? Wat doen ze hier? Wat brengt hun hier? Waarom blijven ze daar, op die afgrijzelijke plek? Abraham Hellenbroek heeft ervan gezegd, waarschijnlijk heeft er in die vrouwen iets geleefd van wat er in die andere vrouw geleefd heeft. Die vrouw uit het Oude Testament, Rut, die het gezegd heeft, waar gij heen zult gaan, zal ik heen gaan. Ja, er zal niets anders scheiding tussen ons brengen dan alleen de dood. Alleen de dood kan scheiding brengen tussen u en mij. En nu zien we vanmorgen één uit die groep vrouwen. Eén uit dat groepje. Wier hart in liefde is ontstoken voor de Heere. En de liefde reikt in het leven van deze vrouw nog verder dan de dood. Het is Maria Magdalena. Ze gaat op de eerste dag van de week, zegt Johannes in vers 1 van ons gedeelte, op weg naar het graf. Ja, zei een uitlegger. Zij is als laatste bij het kruis weggegaan en zij als eerste bij het graf. Of het waar is, weet ik niet, maar ik vind het wel een hele mooie gedachte dat Maria Magdalena als laatste bij het kruis is weggegaan en nu als eerste is bij het graf. En toch kan het wel vragen oproepen en daar wil ik kort bij stilstaan aan het begin van de preek. Want als iemand meeleest met me in vers 1 en die leest op de eerste dag van de week, op zondag, ging Maria Magdalena, dan kunnen de jongens en meisjes wel uitrekenen dat het hier zondagmorgen is. En dat de Heer Jezus is gestorven op een vrijdag, dat hebben we duidelijk gezien. Maar dan kan het de vraag wel oproepen, heeft de Heer Jezus dan wel daadwerkelijk 3 dagen en 3 nachten in het graf gelegen? Vrijdag gestorven, zondag opgestaan, dat zijn toch geen 3 dagen en 3 nachten? En had de Heer Jezus ook zelf niet gezegd, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis is geweest, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het buik van de aarde, in de buik van het graf? Matthäus 12. Hoe zit dat? Hoe moeten we dat zien? Als de Heer Jezus in Matthäus 12 zegt dat hij inderdaad 3 dagen en 3 nachten zal zijn in de buik van de aarde, in het graf, dan bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen dat hij 3 etmalen in het graf zal zijn. 3 keer 24 uur, dat moeten we recht overeind laten. Maar 3 keer 24 uur is bij ons letterlijk 3 keer 24 uur. En dat is bij de Joden niet zo. Bij de Joden telt een klein gedeelte van de dag voor de hele dag. Een klein gedeelte van de dag telt voor de hele dag. Een heel eenvoudig voorbeeld voor de jongens en meisjes van morgen. Onze oudste dochter is geboren op een zaterdagavond 11:50. Het was bijna zondag. En dan zeggen we wel eens gekscherend, jongens en meisjes, eigenlijk ben jij maar 10 minuten jarig. Maar jullie begrijpen wel dat we de verjaardag de hele dag vieren. Die hele dag rekenen we, terwijl ze maar 10 minuten van die dag gezien heeft waarop ze geboren werd. Nu, met eerbied gesproken, zo moeten we het ook zien. En dan komen we precies uit op 3 dagen, wanneer dat laatste deel van de vrijdag meegerekend mag worden. De zaterdag in zijn geheel en een klein deel van de vroege zondagmorgen komen we precies uit op 3 dagen, 3 nachten. Zo mogen we het zien. Ja, op die eerste dag van de week gaat Maria Magdalena vroeg, als het nog donker is, naar het graf. Ze moet naar het graf. Ze kan niet langer wachten. Als het nog vroeg is, als het nog donker is, wordt ze als het ware uitgedreven naar dat graf. Ze is onrustig. Ze wordt voortgedreven. Ja, Maria Magdalena is een vrouw die woont in, of afkomstig is uit Magdala, dat dorpje dat aan de oever van het meer van Galilea ligt, aan de noordwestelijke oever van Magdala. Prachtig plaatsje, vredige omgeving. Maar Maria Magdalena, gemeente, heeft een heel roerig leven gehad. We weten niet zo heel veel van haar leven, maar wat we wel weten is dit, dat zij bezeten is geweest van maar liefst 7 duivelen. Nu zijn er allemaal speculaties geweest over het feit dat Maria wellicht in grote zonde heeft geleefd. Vaak wordt dan de zonde van het 7e gebod genoemd. We weten het niet, laten we daar maar over zwijgen. Maar Maria was bezeten van 7 duivelen en dat heeft haar leven teneergedrukt. Wanneer iemand bezeten was, dan had zo iemand vaak last van stuiptrekkingen en spasmen. Vaak was het zo dat bezetenen zichzelf geweld aandeden. Denk maar aan de bezetenen van Gadara. Het zorgde er vaak voor dat mensen in een isolement terechtkwamen, aan de rand van de samenleving terechtkwamen. Wel, Maria is ook bezeten geweest. Maar op enig moment is Christus in haar leven gekomen en heeft al die demonen uitgedreven. Ze werd in vrijheid gesteld en gezet. En dat heeft in het leven van Maria Magdalena een diepe, diepe liefde gewekt. In haar hart, voor Christus. Een innige liefde. Ja, zo'n grote liefde, dat bisschop Reiler van heeft gezegd, wellicht is er niemand in de Bijbel te vinden die zo'n sterke liefde heeft voor de Heer Jezus dan Maria Magdalena. Maar gemeente, ik sta er bewust wat uitvoerig bij stil in onze eerste gedachte. Die liefde van Maria Magdalena is op een gruwelijke manier misbruik van gemaakt. Over die liefde van Magdalena is namelijk ook op een beestachtige manier gespeculeerd. Er is namelijk gesuggereerd dat Maria een relatie heeft gehad, een intieme relatie, met de Heer Jezus. U hebt misschien wel eens gehoord van Dan Brown. Die heeft een boek geschreven onder de titel De Da Vinci Code. Dat boek is ook verfilmd. En in dat boek en in die film wordt gesuggereerd dat Maria Magdalena met de Heer Jezus is getrouwd en dat ze samen kinderen hebben gekregen. Gemeente, dat is een goddeloze fantasie. Verdoe je tijd er niet mee. Het is literatuur uit de hel. De liefde van Maria is een pure liefde geweest, een reine liefde, een heilige liefde. En dat heeft haar ook gedreven op weg naar het graf. Met alle beperking van dien, dat hopen we zo wel te zien. Maar dat heeft haar gedreven naar het graf. Ze is bij het graf aangekomen. Ze heeft het graf leeg aangetroffen. Is naar de discipelen gegaan. Petrus en Johannes zijn vervolgens naar het graf gegaan. Maria is ook teruggegaan naar het graf. Nu laten we een aantal verzen liggen. Want nu zijn we bij onze eigenlijke tekst, vers 11. Maria staat opnieuw buiten bij het graf. Wenende. Maria weent. Maria die weent op een manier, zo zegt het grondwoord, dat zij intens heeft gehuild. Krachtig heeft gehuild. Hard heeft gehuild. En niet maar even, nee, ze heeft aanhoudend gehuild. Voortdurend gehuild. Dat zegt het werkwoord. We lezen dat ook nog wel enigszins in ons gedeelte. Wenende, voortgaande vorm. Gemeente Maria die huilt hier van liefde. Liefde. En mag ik dat vanmorgen in de preek dan aan u vragen en aan jou vragen? Iets wat we zien in het leven van Maria. Ja, mag iets daarvan ook opgemerkt worden in uw of jouw leven? Want gemeente, dat wonder dat in het leven van Maria is gebeurd, dat grote wonder moet ook in ons leven plaatsvinden. Heel persoonlijk. Nee, u bent misschien van nature niet bezet met 7 duivelen. Maar wij staan allemaal zoals we geboren zijn, onder de heerschappij van de duivel. Wij staan open voor de influisteringen van de duivel. De duivel is ten diepste, zoals we geboren worden, onze Heer en Meester. We staan onder zijn heerschappij, onder zijn gezag. We luisteren zo graag naar hem. We staan open voor hem. En daarom moet dat grote wonder gebeuren, dat we van meester veranderen, dat we van koning veranderen, dat we van heer veranderen. En als dat gebeurt, gemeente, dan kan het niet anders of er gebeurt hetzelfde in uw leven als in het leven van Maria Magdalena. Dan wilt u de Heere dienen. Dat deed Maria ook. Maria, zo weten we, diende de Heere met haar bezittingen. Ze verzorgde de Heere met eten en drinken. Ze diende hem met haar bezittingen. Het kan niet anders, ouderen of jongeren, of wij willen de Heere dan ook dienen als die liefde in ons hart is uitgestort. En dat zorgt er ook voor dat we hem innig gaan lief krijgen. En dan willen we ook op die plaats zijn waar de Heere is. Net zoals Maria hier. Daar waar de Heere is. En ik maak het dan maar weer concreet. Hoe zitten we vanmorgen in de kerk? En laat ik heel duidelijk zijn, ik ben dankbaar dat we weer met zoveel in de kerk zijn. Begrijpt u me heel goed. Ik ben er oprecht dankbaar voor. En dat u meekijkt en dat jij meekijkt, we zijn er dankbaar voor. Maar we moeten wel eerlijk zijn met elkaar vanmorgen. Wat brengt u, wat brengt jou vanmorgen in de kerk? Had u misschien uiteindelijk toch liever blijven liggen vanmorgen? Toch nog een keer lekker omdraaien? Heb jij misschien gedacht, ach, moeten we alweer naar de kerk? En nou vanmiddag weer? En al morgen weer werd er weer een dienst afgekondigd die morgen om 9:00 begint. Weer naar de kerk. Of mag er iets zijn van wat leeft in het hart van die broeder die ik vrijdagavond nog even sprak, kort voor de dienst. 1 dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Ik ga zo graag naar de kerk, zei hij. Ik ga zo graag naar de kerk. Maria weent. En wanneer ze dan weent, dan bukt ze en dan kijkt ze in het graf, zegt vers 12. Ze zag. En dan wordt er in de grondtaal een woordje gebruikt voor zien, dat niet maar een oppervlakkig zien aangeeft, maar een heel nauwkeurig zien. Mag ik het eens ouderwets zeggen vanmorgen? Aanschouwen. Onderzoekend zien. Kijk gemeente, en als we vanmorgen nu in de kerk zitten en als we afgestemd hebben op deze dienst, dan moeten we daar een les uit halen vanmorgen. Dat moeten we nu altijd doen als het gaat om de geestelijke zaken. Moeten we niet vluchtig lezen uit de Bijbel? Moeten we niet haastig zijn in de dingen van de Heere? Moeten we de dingen van de Heere aanschouwen? Daar moeten we de tijd voor nemen. We moeten het onderzoeken. Maria kijkt als het ware met ingespannen kracht. We moeten het zo zien dat ze in een soort voorportaal staat, een soort halletje zouden we zeggen. En vanuit dat halletje heb je zicht in de daadwerkelijke grafkamer van de Heer Jezus. En zo'n grafkamer was een ruimte met daarin een bank, een stenen bank. En daar werd het lichaam opgelegd van de Heer Jezus. En als Maria dan naar binnen blikt, nauwkeurig, wat ziet ze dan? Twee engelen, zegt Johannes in vers 12, in witte klederen. Twee engelen, die zitten, wat zegt Johannes daarvan? Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Eén aan het hoofdeinde van waar Christus gelegen had. Eén aan het voeteneinde waar Christus gelegen heeft. Twee engelen. Jongens en meisjes, kijk eens goed. Twee engelen. Hoofdeind, voeteneind. Wat zie je dan? Ja, ik moest denken aan het verzoendeksel. Waarop twee engelen staan. Het verzoendeksel waar de hoge priester één keer per jaar bloed op sprengt. Twee engelen, ook hier, waar het offer van Golgotha op is neergelegd. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En die engelen dragen witte klederen, dat is een teken van reinheid, jawel. Maar zou het vanmorgen gemeente ook niet zo kunnen zijn dat Johannes wil zeggen wit is ook een teken van de overwinning. De overwinning. De overwinning op de dood. Want Christus als de levensvorst is opgestaan uit de dood. Het graf is leeg. Twee engelen in smetteloze witte kleren als teken van de glansrijke overwinning van de levensvorst. En wat zeggen die engelen tegen de vrouw, tegen Maria? Vers 13. Vrouw, wat weent gij? Waarom ween je? Waarom huil je zo? Maria, vertel eens, waarom sta je hier nou te huilen? Maria, je zou pas moeten huilen als de steen nog voor het graf had gelegen. Als het graf nog gevuld zou zijn, dan had je pas reden om te huilen. Waarom huil je? Waarom zien we tranen? Wel, zegt Maria, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben. We moeten die woorden proeven, gemeente. Laten we ook vanmorgen maar als het ware door de tekst heen kruipen. En we zien wel hoeveel tijd we krijgen vanmorgen. Maar laten we die woorden proeven die Maria hier spreekt. Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben. Mijn Heere, heel persoonlijk, vol liefde. Het is mijn Heere. En die hebben ze weggenomen, zegt ze. Gemeente, mogen er ook vanmorgen hier in de kerk zijn. En ik geloof dat ze er zijn die mogen zeggen, het is mijn levensvorst. Het is mijn paasvorst. Het is mijn Heere, mijn God, zoals Thomas dat vanmiddag ook zal zeggen. Heel persoonlijk, mijn. Ja, dat kan een worsteling zijn. Een intense worsteling. Maar gemeente, daar moet het wel naartoe. Want hoe kunnen we ooit een lieflijke geur van Christus verspreiden, een werver zijn van de bruidegom, als we altijd in het geestelijk donker leven? En daarom laten we toch de Heere smeken of Hij ons die vrijmoedigheid wil geven, zodat wij het met Maria mogen zeggen: Mijn Heere. En als we daar iets van kennen in ons leven, dan kennen we misschien ook wel iets van die tranen van Maria. Want Maria is de Heere op dit moment kwijt. En dat kan zo zijn, ook in het leven van Gods volk, dat ze de Heere kwijt zijn. Voor hun besef. Dat ze met Job zeggen: ga ik voorwaarts, ik bemerk hem niet. Ga ik achterwaarts, ik zie hem niet. Ik ben hem kwijt. Hoe kan dat, gemeente? Hoe kan een kind van de Heere voor zijn of haar besef toch de Heere kwijt zijn? Gemeente, dat kan wanneer we slordig leven. Wanneer we zonde aan de hand houden. Misschien wel een boezemzonde, heel sterk tegen ons hart drukken. Dan komt er afstand tussen de Heer en onze ziel. Het kan ook omdat de Heer daar wijze bedoelingen mee heeft. Dat Hij soms zijn aangezicht verbergt. Dat Hij een poosje afstand neemt om als het ware weer verlangen leven te maken. Maar het kan ook, en zo eerlijk moeten we vanmorgen ook zijn op grond van dit gedeelte. Het kan ook door ongeloof. Ongeloof, omdat we de Heere ten diepste niet geloven, omdat we zijn woord ten diepste niet geloven. Kijk, en dat is ook wel aan de orde in het leven van Maria Magdalena, zo mogen we geloven. Want we weten op grond van Lucas 8, dat Maria Magdalena van dorp tot dorp, van stad tot stad is gegaan. De Heere Jezus heeft gevolgd. En daar heeft ze ongetwijfeld zijn onderwijs gehoord en genoten. Dus Maria had beter moeten weten. Ze had beter moeten weten. Kijk, en daarom, gemeente, moeten we ons toch ook wel onderzoeken op dit punt. Als u moet zeggen vanmorgen: ik heb Christus lief gekregen, maar Hij staat van verre. Geliefde gemeente, laten we ons onderzoeken op dat punt. Arthur Pink heeft gezegd: zodra een kind van God de glimlach van de Heere niet meer ervaart in zijn leven, moet hij de zaak onderzoeken. Meteen. Terstond. Maria in traan over Christus. Ik rond mijn eerste gedachte af. We gaan naar onze tweede gedachte. Maria in gesprek met Christus. En als ze dit gezegd had, vers 14, keerde zij zich achterwaarts. Ze gaat als het ware de ruimte uit waar ze in staat, zo mogen we aannemen. En dan ziet ze de Heer Jezus staan. Alleen weet ze op dat moment nog niet dat het Christus is. En dan klinkt er uit de mond van de Heer Jezus: vrouw, wat weent gij? Deze woorden hebben we net gehoord. Wat weent gij? Exact dezelfde woorden als die de engelen hebben gesproken. Prachtige boodschap ligt hierin. Dat de engelen namelijk precies zeggen wat de Heer Jezus hier ook zegt. En als u straks thuisgekomen bent, zou u Matthäus 28 nog eens moeten onderzoeken. Daar ziet u ook dat de engelen precies hetzelfde zeggen als wat Christus zegt. En daar ligt een hele mooie gedachte in. Dat betekent namelijk dat de engelen, de boodschappers van de Heere, exact hetzelfde zeggen dan de Heere zelf. Daar ligt een overeenkomst in. Zij spreken het woord van de Heere zoals de Heere dat van hen vraagt. Ze zijn gehoorzaam op zijn woord, aan zijn woord. Dat geldt voor een dienstknecht van de Heere. Maar dat geldt ook voor andere boodschappers van de Heer. Ook wanneer we straks zondagschool mogen hebben en we als leiding geroepen worden om daar leiding aan te geven. Wanneer we op een andere manier werkzaam mogen zijn in het Koninkrijk van de Heer als ouderling of diaken. Wanneer we Gods woord mogen spreken, waar dan ook. Laat het altijd in overeenstemming zijn met het woord van de Heer. Laat het altijd een overeenstemming zijn met Gods woord. Net zoals hier de engelen als boodschappers van God Gods woord zorgvuldig naspreken. En dan ligt er nog wel iets moois in. Dat wil ik vanmorgen ook graag doorgeven. Dit laat ook zien dat er een volstrekte harmonie is in de hemel. Dat er een volstrekte harmonie is tussen de Here en de engelen. Dat er geen licht en ruimte zit tussen de boodschappers van God en God zelf. Zou u er niet naar verlangen? Naar die hemel? Zou u er niet naar verlangen? Naar het vaderhuis hierboven waar een volstrekte harmonie is? Hier in de kerk hebben we soms zoveel oneenigheid. En in onze kerken liggen we met elkaar overhoop. Zou u er niet naar verlangen, gemeente, dat in de kerk hierboven een volstrekte harmonie is? Eenheid. Wat weent gij? En dan zegt de Heer Jezus vervolgens, wie zoekt gij? Wie zoekt u? Dat is een ontdekkende vraag. Wie zoekt u? Waarom is dat een ontdekkende vraag vanmorgen? Wie zoekt u? Waarom moet dat ontdekkend zijn geweest voor Maria? Wel omdat Maria wel op zoek was. Maar Maria was niet op zoek naar een wie. Maria was op zoek naar een wat. Maria was niet op zoek naar een iemand. Maria was op zoek naar iets. Want wat zegt Maria tegen de engelen? Ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En zometeen zal ze zeggen, zo ge hem weggedragen hebt. Gemeente, ik wil met eerbied spreken vanmorgen en dat moeten we ook altijd weer doen. Maar Maria is op zoek niet naar de Heere zelf. Dat meent ze wel. Maar ze is ten diepste op zoek naar het lichaam van de Heere. Ze is op zoek naar het levenloze lichaam van de Heere. Ze is op zoek naar datgene wat er op dit moment van de Heer Jezus is overgebleven. Een dood lichaam, een levenloos lichaam. Ja, mag ik het zeggen zoals wij het zouden zeggen in onze tijd? Ze is op zoek naar een stoffelijk overschot. Kan het niet anders maken vanmorgen. Kijk, gemeente, en zo is het nu ook vaak in het leven van mij, in het leven van u en in het leven van jou. Dat wij zo vaak op zoek zijn naar stoffelijke dingen. Naar aardse dingen. Naar dode dingen. Naar levenloze dingen. Naar loze dingen. Naar lucht. Dat we wel werken om de spijze die vergaat. Maar niet om het eeuwige leven. Dat we zo vaak gericht zijn op de dingen van het hier en nu. Dat we schatten vergaderen hier op de aarde waar mot en roest ze verderven, waar de dieven doorgraven en stelen, lucht. En het vult niet en het vervult niet. En daarom is het vanmorgen een ontdekkende vraag voor Maria allereerst, maar ook voor ons persoonlijk leven. Wie zoekt u? Wie zoek jij? En dan geeft Maria nog geen antwoord, maar Johannes laat ons wel blikken in de gedachten van Maria. Maria meent dat het de hovenier was. Heel kort daarover, gemeente. Ik geloof dat Johannes dat hier bewust ook zo woorden geeft. Maria meent dat het de hovenier is. Tuinman. Kunnen we ook wel begrijpen, want het graf ligt in een tuin. Die tuin moet worden onderhouden. Daar is een tuinman voor nodig, een hovenier. Heel begrijpelijk dat Maria dat ergens denkt. Maar die hovenier brengt ons toch dan ook wel weer in die andere tuin vanmorgen. In die andere hof. Waar Adam ook de opdracht had gekregen. De opdracht had gekregen om die hof te bebouwen en te beplanten, te bewerken. Adam die als het ware als een hovenier werkzaam moest zijn in het paradijs. Maar wat is daar gebeurd, gemeente? Wel, Adam, die een heel vertrouwelijke omgang met de Heere had, die wandelde met de Heere. Adam is ongehoorzaam geweest. Adam heeft gegeten van de verboden vrucht. En toen is er meteen vervreemding gekomen. Vervreemding tussen Adam en de Heere. Want toen Adam merkte dat de Heere eraan kwam, is hij weggevlucht, is hij weggedoken. Hij kon God niet meer onder ogen komen. Hij kon God niet meer recht in de ogen zien. Vervreemding. Diepe vervreemding. Van vertrouwelijkheid naar vervreemding. En zien we dat ook niet hier, gemeente? Dat door die diepe zonde in Adam, door die onmetelijke diepe val in Adam, Maria hier nu niet meer het rechte zicht op Christus heeft, maar dat ze nu ook die laatste Adam niet herkent. Ze meent dat het een hovenier is, die Christus die ze zo lief heeft. Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar ge hem gelegd hebt. Hier staat Heere, we mogen het eigenlijk vertalen met Heer, meneer. Zeg me waar u hem neergelegd hebt, ik zal hem wegnemen. O, hier spreekt weer de liefde. Hier spreekt weer de liefde. Die engelen zijn voor Maria niet genoeg. Die hemelse woorden zijn voor Maria niet genoeg. Zij moeten Heere hebben, haar Heere. Een gemeente, ze is zelfs in staat, zo meent ze, om het lichaam van de Heere Jezus op te tillen en weg te dragen naar een plaats, ja, waar ze liefde aan hem wil bewijzen. Waar ze hem eer wil bewijzen. Waar ze over hem wil rouwen. En gemeente, ik bedoel het opnieuw met gepaste eerbied. Opnieuw met gepaste eerbied. Maar wanneer we ooit iemand hebben gedragen die levenloos is, dan weten we dat zo iemand heel zwaar is. Echt heel zwaar. Maar het is voor Maria geen enkele hinder. Hier drijft de liefde. Hier zien we iets in het leven van Maria Magdalena. Van wat David heeft gezegd in Psalm 18. Met u dring ik door een bende. Met u spring ik over een muur. Ja, gedreven door de liefde, zegt ze. Zeg het toch waar u hem gelegd hebt. Ik zal hem wegnemen. En dan klinkt er uit de mond van de Heere maar één enkel woord. Maria. Maria. Mariam staat er in de grondtaal. Mariam, dat is een Aramese vorm van Maria. Zo werd Maria daadwerkelijk genoemd. En Christus weet dat. Hier spreekt de goede herder. En de herder kent zijn schapen. En hij noemt zijn schapen bij name. Maria. Maria. Gemeente, is dit ook in ons leven gebeurd. Dat heel persoonlijk uw en jouw naam heeft geklonken. Maria. Kijk, wij mogen heel veel tegen de Heere zeggen. Hebben we net ook gedaan in het kanselgebed. We mogen heel veel van de Heere vragen. We mogen heel veel tot God zeggen. Vaak tot hem spreken. Maar heeft de Heer in ons leven nu ook al eens teruggesproken? Heeft hij al eens iets teruggezegd? Maria. En dat ene woord, gemeente. Die ene naam, dat moet nu alle nevelen opklaren in het leven van Maria. Alle nevels, ze zijn opgelost. Weg. En dan keert ze zich om. Naar alle waarschijnlijkheid heeft ze zich van Jezus afgewend. Misschien wel gereed om dat lichaam op te zoeken en weg te dragen. We weten het niet precies, maar ze keert zich om op het horen van haar naam. En dan zegt ze tegen de Heer Jezus, Rabboni, meester. We mogen ook zeggen, mijn meester. Heel persoonlijk. En dan gaan we nog kort stilstaan bij onze laatste gedachte. nadat we Maria hebben gezien in gesprek met Christus, ook in gehoorzaamheid aan Christus. Jezus zegt tegen haar, raak mij niet aan. Mag Maria de Heer Jezus echt niet aanraken, jongens en meisjes? Zou de Heer Jezus dat bedoelen, raak mij niet aan? Vanmiddag zal de Heer Jezus tegen Thomas zeggen, kom maar, raak me maar aan. Daarom geloof ik dat de Heer Jezus hier iets anders bedoelt. We weten namelijk op grond van Matthäus 28 dat de Heer Jezus is vastgeklampt door hen die naar hem op zoek waren. Daar is Maria ook bij geweest. Ze is voor hem geknield, neergeknield, heeft hem vastgegrepen. Kijk, en dan zegt de Heer Jezus, raak mij niet aan. Waarom niet? Wel, dat zegt de Heer Jezus hier. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maria, zo mogen we aannemen, Maria wil de Heer Jezus hier als het ware houden. Ze wil hem hier lichamelijk houden. Ze klampt zich aan hem vast. Maar de Heer Jezus is op weg naar de hemel, gemeente. Hij zal inderdaad nog zo'n rondwandelingen hebben, 40 dagen. Maar daarna zal hij naar het vaderhuis gaan. Met de vele woningen. De Heer Jezus heeft het ook gebeden in het hoge priesterlijke gebed. Vader, verheerlijk uw zoon. Geef me de heerlijkheid terug die ik had toen ik bij u was. Christus is op weg naar het vaderhuis. Het is immers volbracht. En daarom krijgt Maria de boodschap dat de Heer Jezus op weg zal gaan naar de Vader. Ja, hoe zegt hij het? Ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En dan krijgt ze een opdracht. Ze moet gaan tot wie? Tot de discipelen? Ja, tot de leerlingen van de Heer Jezus. Maar hoe noemt Christus zijn leerlingen hier in vers 17? Broeders. Dus geen knechten, geen dienstknechten, geen leerlingen, zelfs geen vrienden, maar broeders. Lezen we hier voor het eerst in het evangelie, dat de discipelen broeders worden genoemd. De discipelen hebben een bloedband gekregen aan Christus. Een bloedband door het bloed van het kruis. En als iemand wordt opgenomen door een bloedband in het gezin van Christus, dan wacht het vaderhuis. Hierboven. Kijk, en dat moet Maria nu ook zeggen tegen de discipelen. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Hoort u het? Mijn vader, uw vader, mijn God, uw God. Het is niet helemaal gelijk, we horen hier verschil in. Christus is daadwerkelijk van eeuwigheid geboren uit de Vader. En we hebben onlangs met de Heidelberger gehoord dat Gods kinderen aangenomen worden tot kind. Daar ligt wel verschil in. Dat zien we hier ook heel duidelijk. Maar toch zegt de Heer Jezus, ga naar mijn broeders en zeg dat ik op ga varen tot mijn Vader en hun Vader. Tot mijn God en hun God. En dat is ook uw Vader en uw God. En dan zien we in gedachten hoe Maria, dat is laatste, vers 18, in gehoorzaamheid gaat naar de discipelen. En wat zegt ze dan tegen de discipelen? Ik heb de Heere gezien. En ik heb hem gehoord. Geliefde Bethelgemeente, hier in de kerk en u en jij met ons verbonden. Vanmorgen hebben we iets gezien van de opgestane levensvorst. Hij leeft, hij leeft. De dood kon hem niet houden. Graf kon hem niet in zijn greep houden. De ketenen en de banden van de dood zijn door de Heer Jezus verbroken en gebroken. Hij is opgestaan, hij is daadwerkelijk opgestaan. Hij leeft. Waarlijk, hij leeft. En de Heere geven vanmorgen dat we met Maria mogen zeggen: ik heb hem gezien en ik heb hem vanmorgen gehoord. Voelt u zich te slecht? Voelt u zich te klein? Voelt u zich te laag? Kijk dan nog eens een keer naar Maria Magdalena. Een vrouw, bezeten van 7 duivelen, een volheid aan duivelen. Zij is de eerste aan wie Christus zich vertoont. Zij is de eerste met wie Christus spreekt. Niet de discipelen, zelfs niet Nicodemus, zelfs niet Jozef van Arimathea, zelfs niet zijn moeder. Nee, Maria Magdalena, bezeten van 7 duivelen, zij krijgt de grote eer om als eerste getuige te zijn van de opgestaande Christus. En wanneer u moet zeggen: ik ben te gering, ik ben te onbetekenend, ik ben te laag, ik ben maar klein, geliefde gemeente, kijk dan naar dit gedeelte, opdat u ook mag zeggen met Maria: toch heb ik hem gezien en ik heb hem gehoord. En Christus zegt het vanmorgen tegen u en jou. Heel persoonlijk, heel persoonlijk. Maria. Maar.